Goedemorgen gemeente, luisteraars thuis en allen die op een andere manier met ons verbonden zijn. Van harte welkom in deze dienst. Ook een hartelijk welkom aan dominee Marcus uit Hellouw die ons deze ochtend zal voorgaan. Er zijn nog de volgende mededelingen. Door de kerkraad is toegelaten tot het doen van openbare geloofsbelijdenis Chris Verheul. Het zal volgende week in de middagdienst plaatsvinden voorafgaand aan de doop van zijn zoontje Jort. En vanmorgen is er na de dienst gelegenheid tot koffie drinken. We willen deze dienst beginnen met het zingen van lied 343 uit de Evangelische Liedbundel. En de kerkraad wenst u een gezegende dienst.
We willen in een moment van persoonlijke stilte vragen of de Heer ons wil zegenen in deze dienst. Onze hulp en verwachting is in de naam van de Heere die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw is, eeuwig leeft en nooit loslaat enig werk dat zijn hand begint. Amen. Genade, vrede en barmhartigheid wordt u geschonken of vermenigvuldigd van God de Vader door onze Heere Jezus Christus in gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We zingen met elkaar uit de oude berijming Psalm 100, alle vier de coupletten. We willen gaan luisteren naar de wet van de Heere, wat aansluit bij wat we net zongen. Hij heeft ons gemaakt tot schapen die hij voedt en weidt. Bij het weiden hoort het aanwijzen van hoe je je leven hebt in te richten om volk van God te zijn. We luisteren naar de wet van de Heere, we luisteren ook naar wat de Heer Jezus aanwijst als de kern van de dienst aan de Heere. En dan zingen we van gezang 14 het eerste, tweede en derde couplet. Een gezang dat zingt van Psalm 23 dat de Heere onze herder wil zijn. Toen sprak God al deze woorden. Ik ben de Heere uw God die u uit het land Egypte uit het slavenhuis geleid heeft. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel of beneden op de aarde of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen, want ik, de Heer uw God, ben een naijvere God, die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en vierde geslacht van hen die mij haten, maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heer uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet voor onschuldig houden wie zijn naam zomaar gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat u die heiligt. Zes dagen zult u arbeiden en al uw werk doen. Maar de zevende dag is de Sabbat van de Heer uw God. Dan zult u geen enkel werk doen. U, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw slaaf, nog uw slavin, nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is, want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is, en hij rustte op de zevende dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heer uw God u geeft. U zult niet doodslaan, u zult niet echtbreken, u zult niet stelen. U zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren het huis van uw naaste. U zult niet begeren de vrouw van uw naaste. Nog zijn slaaf, nog zijn slavin, nog zijn rund, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. En als de Heer Jezus gevraagd wordt waar het nou eigenlijk allemaal om gaat in de dienst aan de Heere, dan antwoordt hij: u zult de Heere, uw God, liefhebben met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw verstand. Dit is het eerste en het grote gebod. Het tweede daaraan gelijk is: u zult uw naaste liefhebben als uzelf. Aan deze twee geboden hangt de ganse wet en de profeten. We willen ook samen gaan bidden en vragen of de Heer ons wil zegenen in deze dienst. Almachtige Vader, trouwe God in ons Heer Jezus Christus, dank u wel dat we aan het begin van de dienst bij u mogen komen en dat we ook hebben mogen beginnen zoals we begonnen zijn, met liederen die spreken van uw zorg, van uw nabijheid, van uw betrokkenheid bij mensen zoals wij. En Heere, uw wet geeft u om ons te leiden en te sturen op wegen die goed voor ons zijn. En we danken u voor de zorg die daaruit spreekt, voor de nabijheid die daaruit spreekt. En we danken u dat u ons uw wil en uw wet bekend gemaakt heeft. Dank wel dat we daaruit mogen leren hoe we met elkaar mogen leven voor uw aangezicht. En dank wel dat we mogen weten dat we in het gehoorzamen van de wet, in het luisteren naar wat u van ons vraagt, dat we daarin gedragen worden door het offer van de Heer Jezus, die voor ons alles volbracht heeft wat u van ons vraagt. En we danken u dat we in zijn bloed verzoening mogen vinden voor al die momenten waarop we denken dat we het zelf beter weten en beter kunnen. Wilt u ons vergeven dat we zo vaak ons eigen weg gaan en zo vaak ons eigen ding doen en niet luisteren naar wat u aanwijst als goed voor ons. We danken u dat we in die verzoening, in die vergeving die er is door het bloed van de Heer Jezus, dat we daarin ook mogen gereinigd worden en geheiligd worden om voor u te kunnen staan, ook vanmorgen. We danken u dat we u mogen vragen ons te reinigen en te heiligen in het bloed van de Heer Jezus, zodat we onbelemmerd en vrij u mogen ontmoeten in uw woord. Wilt u ons tegemoetkomen door uw geest? Wilt u ons leren te verstaan wat u tegen ons wilt zeggen vanmorgen? Want Heer, erg makkelijk is het niet vanmorgen. En misschien is het nog wel veel moeilijker dan dat ik denk. Wilt u geven dat we de vrijheid en de ruimte vinden om te luisteren naar wat u door de geest tegen ons wilt zeggen? Wilt u ook met de kinderen meegaan straks die op hun eigen manier met het evangelie aan de gang gaan? Wilt u hen daarin zegenen? Wilt u hen daarin nabij zijn? En wilt u geven dat we met elkaar gebouwd mogen worden in ons geloof in u? Dat vragen we ook voor degenen die met ons meeluisteren of op een ander moment deze dienst meemaken. Geef dat ieder van ons die zegen mag ontvangen die u voor hem of haar bedacht heeft. We danken dat we daarom mogen vragen in de naam van de Heer Jezus, onze Heere. Amen. We gaan met elkaar lezen uit het evangelie naar Matteüs. Matteüs 2. Vers 1 tot en met 18. Daarna zingen we met de kinderen het lied dat zij deze week zingen. We gaan de kinderen naar de crèche. En dan krijgt u gelegenheid om uw gaven te geven. De eerste collecte is voor de kerk, de tweede voor het jeugdwerk. En aansluitend aan de collecte zingen we gezang 117 op de melodie van gezang 183. Maar eerst gaan we lezen Matteüs 2 vers 1 tot en met 18. Toen nu Jezus geboren was in Bethlehem in Judea in de dagen van koning Herodes, zie, wijzen uit het oosten kwamen in Jeruzalem aan en zeiden, waar is de pasgeboren koning van de Joden? Want wij hebben zijn ster in het oosten gezien en zijn gekomen om hem te aanbidden. Toen koning Herodes dit hoorde, raakte hij in verwarring en heel Jeruzalem met hem. En nadat hij alle overpriesters en schriftgeleerden van het volk bijeen had laten komen, wilde hij van hen weten waar de Christus geboren zou worden. Ze zeiden tegen hem, in Bethlehem, in Judea, want zo staat het geschreven door de profeet. En u, Bethlehem, land van Juda, bent beslist niet de minste onder de vorsten van Juda, want uit u zal de leidsman voortkomen die mijn volk Israël wijden zal. Toen riep Herodes de wijze onopgemerkt bij zich en vroeg hun nauwkeurig naar de tijd dat de ster verschenen was. En hij stuurde hen naar Bethlehem en zei, ga erheen en doe nauwkeurig onderzoek naar dat kind en als u het gevonden hebt, bericht het mij, zodat ook ik kom om het te aanbidden. En nadat zij de koning aangehoord hadden, gingen zij op weg. En zie, De ster die zij in het oosten gezien hadden, ging hun voor, totdat hij boven de plaats kwam te staan waar het kind was. Toen zij de ster zagen, verheugden zij zich met zeer grote vreugde. En toen ze in het huis kwamen, vonden zij het kind met Maria, zijn moeder, en zij vielen neer en aanbaden het. Zij openden hun schatkisten en brachten hem geschenken, goud en wierook en mirre. En nadat zij door een aanwijzing van God in een droom gewaarschuwd waren om niet terug te keren naar Herodes, keerden zij langs een andere weg terug naar hun land. Nadat zij vertrokken waren, zie, een engel van de Heere verschijnt Jozef in een droom en zegt: sta op en neem het kind en zijn moeder met u mee en vlucht naar Egypte en blijf daar totdat ik het u zal zeggen. Want Herodes zal het kind zoeken om het om te brengen. Hij stond dan op, nam het kind en zijn moeder in de nacht met zich mee en vertrok naar Egypte. En hij bleef daar tot de dood van Herodes, opdat vervuld werd wat door de Heere gesproken is door de profeet: uit Egypte heb ik mijn zoon geroepen. Toen werd Herodes, die zag dat hij door de wijze bedrogen was, verschrikkelijk kwaad. Hij stuurde er soldaten op uit en bracht al de jongetjes om die er binnen Bethlehem en in heel dat gebied waren, van 2 jaar oud en daaronder, in overeenstemming met de tijd die hij bij de wijze nauwkeurig nagevraagd had. Toen is vervuld wat gesproken is door de profeet Jeremia: een stem is in Rama gehoord, geklaag, gejammer en veel gekerm. Rachel huilde over haar kinderen en wilde niet vertroost worden, omdat zij er niet meer zijn. Tot zover de schriftlezing. We willen met elkaar gaan nadenken over wat we gelezen hebben. En eigenlijk preken we naar de tekst toe zoals die opgegeven is. Matthäus 2 vers 17 en 18. Waar staat, toen is vervuld wat gesproken is door de profeet Jeremia. Een stem is in Rama gehoord, geklaag, gejammer en veel gekerm. Rachel huilde over haar kinderen en wilde niet vertroost worden, omdat zij er niet meer zijn. Als we hierover nagedacht hebben, zingen we van Psalm 139, het eerste, derde, vierde en zevende couplet. Psalm 139, vers 1, 3, 4 en 7. Broeders en zusters, gemeente van onze Heer Jezus Christus, jongeren, dat je, hoe zal ik u ontvangen, op de wijs van o hoofd vol bloed en wonden, kan zingen, dat is niet een uitvinding van mij, ik heb dat niet bedacht, maar ik kwam het per ongeluk tegen, een week of twee voor kerst denk ik, toen ik naar het Weihnachtsoratorium van Bach luisterde. Opeens was deze melodie er en ik hoorde de woorden van hoe zal ik u ontvangen. En je vraagt je dan af waarom Bach die keuze maakt om die wijs daar te gebruiken. Zou die bedoelen dat het lijden en sterven al hoorbaar is bij kerst of zoiets? Of misschien wel andersom. Een soort terugblik op je hoop en verwachting bij de heiland, als straks je oog gevangen wordt en gevuld wordt door het lijden van Jezus. Ik wist het niet, dus ik ben gaan zoeken. En ik vond iets heel anders. De melodie die wij net gezongen hebben, die wij vooral kennen uit de lijdenstijd, die melodie was in de tijd van Bach vooral bekend als de melodie van een lied dat het verlangen naar de dood verwoordt. En dan niet de dood in zijn kale vorm, nee, op deze manier. Het lied heet dan zo: Herzlich tut mich verlangen nach einem seelken End. Als ik het een beetje simpel vertaal, ik verlang er hartelijk naar om een zalig einde te hebben. Het verschijnsel, heb ik me laten vertellen, heet todessehnsucht. Verlangen naar de dood. En dat was in de tijd van Bach wijdverbreid. En volgens mij kun je het ook horen bij Händel, als dat duet gezongen wordt van O death, where is thy sting? O dood, waar is uw prikkel? Todessehnsucht. Niet om dood te zijn, maar om bevrijd te zijn van het lijden en sterven dat het aardse bestaan kenmerkt. Ik weet niet of het precies die tijd was, maar in mijn voorgeslacht heb ik wel eens iemand gevonden die een stuk of acht kinderen kreeg, waarvan er maar eentje ouder werd dan twee. Al die andere kinderen stierven voordat ze 2 jaar waren. De dood was zo aanwezig in die tijd dat je kon verlangen om bevrijd te zijn van dit leven, todessehnsucht. Al kan het ook te maken hebben met de zonde, hè? Dat je merkt dat je niet vrijkomt van de zonde en dat je ernaar verlangt om op te staan in een eeuwigheid waarin je bevrijd bent van alles wat je in de weg staat om God te dienen zoals je dat wilt. Die melodie is niet van Bach, die is van Hans Leo Hassler. En die schijnt zo bekend geweest te zijn in die tijd dat maar een paar akkoorden voldoende geacht werden om dit levensmotto, die todeszehnsucht, in herinnering te brengen. Uiteraard natuurlijk bij een goed verstaander. Waarom vertel ik dit? Nou, omdat bij mij de vraag opkwam of wij ook zoiets hebben. Als een levensmotto, een levensdenken dat zo wijd verbreid is. Die todeszehnsucht vond je in heel Europa. In heel het gebied dat bediend werd door de Rooms-Katholieke Kerk en de Protestantse Kerk deed er ook aan mee. En ik vroeg me af, wat zou het nu zijn? Wat zou nu ons levensmotto zijn? Je hoort wel eens iets over maakbaarheid. Dat wij denken dat alles op te lossen valt. Dat alles weer goed gemaakt kan worden. Daar hoor je wel eens wat over. En je ziet ook wel eens wat van, wat de richting uitgaat van hedonisme. En dan vertaal ik dat maar even een beetje simpel. Het hindert niet wat er loos is. Als je maar zorgt dat je op de een of andere manier er een goed gevoel bij kunt hebben, ervan genieten kunt, dan is het in orde. Hedonisme, maakbaarheid. Of er echt iets is in onze tijd dat aangewezen kan worden als levensmotto en hoe dat motto er precies uit moet zien of moet klinken, dat weet ik niet. Maar ik weet wel, ik durf wel te zeggen, dat de kans dat dat algemene levensmotto, en dan hou ik het maar even bij Europa, dat algemene levensmotto in Europa, dat de kans dat dat door de kerk beïnvloed wordt en is, dat die kans vrij klein is. Vrij klein. En misschien zouden we ons dat ook wat bewuster moeten zijn als kerkmensen. Wij leven in een wereld waarvan het denken bepaald wordt vanuit het van nature ik-gerichte denken. En dan wil ik de catechismus er ook nog wel bij halen. Het van nature je naaste haten en van nature God haten. Dus, en dan even in de Bijbeltaal, op de tweede plaats stellen. Dat denken dat zichzelf op de eerste plaats stelt en God en de naaste op de tweede, derde, vierde of vijfde plaats of nog verder. Dat denken bepaalt het levensmotto van de wereld waarin we leven. Dus we moeten er op zijn minst vraagtekens bij stellen. Vraagtekens bij zetten. Als we tegen manieren van denken aanlopen, tegen manieren van leven aanlopen, die algemeen zijn. En misschien is dan nog wel het beste dat je bij jezelf de vraag stelt, of niet aan jezelf, maar aan de Heere, van wat wilt u nu dat ik denk in deze situatie? Wat wilt u dat ik voel in deze situatie? En wat wilt u dat ik doe? Ik zei net al, ik kan niet een algemeen levensmotto aanwijzen, dat weet ik niet zo. Maar ik kan wel zeggen, denk ik, dat vrij algemeen mensen moeite hebben, in ieder geval hier in het Westen, moeite hebben met de pijn van lijden en verdriet. Ook als die opgeroepen wordt door zo'n geschiedenis als van de kindermoord in Bethlehem. We hebben daar moeite mee. Er was pas nog iemand in een aflevering van Geloof en Hoop Liefde. Ze was gelovig opgegroeid. had ook heel lang geloofd, ondanks het feit dat ze best wel een wat bijzonder leven had. En ze had de geloof al die tijd vast kunnen houden, totdat haar oudste kind kort na de bevalling stierf. Toen kon het niet meer. En dat hoor je best wel vaak. Geloven wordt moeilijk als het leven anders gaat, als het leven anders loopt dan dat je hoopt of verwacht. En velen haken af of parkeren hun geloof op een plekje waar het geen pijn doet en het niet al te zeer doet als het langskomt. Het zou in Rama, in Bethlehem, net zo gegaan zijn als zij niet in een tijd leefde waarin zoiets gewoon niet aan de orde is. Dat was gewoon niet aan de orde in die dagen. Geloof in God betekende niet dat alles goed ging en alles van een leien dakje ging. En dat er geen onbegrijpelijke dingen kunnen gebeuren. Dat was niet geloof in God in die dagen. En Gods almacht, voor zover dat al een item was en is in die dagen, Gods almacht betekende niet dat er geen dingen gebeuren die haaks staan op Gods wil. Dat was niet zo. De hardheid van het leven, de willekeur van machthebbers, de wreedheid van mensen is zo groot dat er voortdurend dingen gebeuren die zich niet laten rijmen met wat wij zijn gaan verstaan onder Gods wil en leiding. Dat was bij u niet zo. Wat wij zijn gaan verstaan onder Gods wil en leiding, zou je misschien met een beetje goede wil ook een soort totaalplaatje kunnen noemen. Een soort schema waaronder wij Gods werkelijkheid en misschien ook wel Gods zijn begrijpbaar hebben gemaakt. God is zo en zo en zo enzovoort. Dus haken mensen af als het anders is dan ze dachten of verwachten. Zo'n totaalplaatje, het gedeelte wat wij gelezen hebben, Matthäus 2, vers 1 tot en met 18, geeft twee ingangen om daar wat over te zeggen. De eerste ingang heeft te maken met Herodes. Als ik voor de kerstdagen op school met de kinderen naar de Nativity Story kijk, een film over het geboorteverhaal van de Heer Jezus, dan verbaast het me altijd weer dat Herodes, als zijn soldaten het bittere werk gedaan hebben in Bethlehem, dan verbaast het mij altijd weer dat hij iets zegt in de trant van: zo, en wat komt er nou nog van hun Messias? Verbaasde. Want als dat kind van Bethlehem echte Messias is, wat voor zin heeft het dan om te proberen hem dood te maken? Als dat speciale kind de Messias van God is, de vervulling van Gods belofte, wat voor zin heeft het dan om te proberen dood te maken? En aan de andere kant, als dit kind van Bethlehem de Messias niet is, waarom zou je het dan doden? Hetzelfde. Die rare tegenstelling of die rare spanning die zit ook in de tekst van Matthäus 2. Herodes reageert heftig op het bericht dat de wijzen brengen. De wijzen schudden Jeruzalem wakker als het om haar Messias gaat. En dat is al heel raar. Want Jeruzalem was bedoeld om Gods grote daden in deze wereld bekend te maken. En dan moeten er een stelletje wijzen uit het oosten komen om te vertellen dat de Messias geboren is. De wijzen, de heidenen moeten de evangelie gaan brengen in Jeruzalem. Als dat gebeurd is, laat Herodes de Bijbel onderzoeken om te ontdekken waar de Messias vandaan moet komen. Maar als hij dat weet, is hij nog niet klaar. Want er gaat eerst nog die wijze uithoren om precies te weten op welke tijd hun bericht kan slaan. Al die moeite neemt Herodes om zo goed mogelijk twee toeten in elkaar steekt. Terwijl hij een man is op leeftijd. En hij moet behoorlijk mazzel hebben, wil hij oud genoeg worden om ook maar iets van die geboren Messias te gaan merken. Uit de droom die Jozef krijgt en uit de droom die de wijzen krijgen, blijkt welke keuze Herodes maakt. Hij heeft besloten de Messias te doden zodra hij weet wie het is. Maar als dit kind nou de vervulling van Gods belofte is. Het slot van vers 16 zegt dat Herodes zich in zijn keuze laat leiden door wat hij van de wijze gewaar is geworden. Dus niet de schrift is zijn bron, niet de schrift is de lamp voor zijn voet, maar wat de wijzen te melden hebben. Ik begon net met wat te zeggen over het totaalplaatje, wat wij maken. Waar komt ons plaatje vandaan? Ik denk dat voor ons allemaal, afzonderlijk, in zijn algemeen, gezegd kan worden dat voor bijna van iedereen van ons geldt, dat onze totaalplaatjes vooral gevormd worden door de wijzen die wij op onze eigen manier zijn. Het past bij ons de werkelijkheid logisch te willen maken. En zo groeit ons plaatje. En dat is helemaal niet erg, want het werkt nou helemaal niet anders. Zolang je maar in de gaten blijft houden dat je plaatje wat jij maakt mensenwerk is en geen goddelijke openbaring. Maar daarvoor moet je in de schrift zijn. Herodes kiest voor de wijze. Met de schrift was hij verder gekomen. Voor ons geldt, wij zijn op onze eigen manier wijs. Wij maken onze plaatjes. Niet erg als je maar in de gaten hebt dat het mensenwerk is. Nou, die andere lijn die in dit gedeelte staat. Vers 17, daar staat, toen is vervuld wat gesproken is door de profeet Jeremia. Toen is vervuld. En dat is een wat andere uitdrukking dan we meestal tegenkomen. Het zegt in ieder geval al, toen is vervuld dat wat plaatsvindt, dat is te herleiden tot de schrift. Maar het is wel anders. Anders dan die keren waarop gezegd wordt, opdat vervuld zou worden, hetgeen door de profeet enzovoort. Dat is hier niet. Hier staat, toen werd vervuld. De kindermoord lag niet onvermijdelijk besloten in de profetie. Het is niet opdat vervuld zou worden. Nee, toen werd vervuld. En daarmee wordt dit gezegd. Dat de kindermoord in Bethlehem zich laat verbinden aan de profetie uit Jeremia. Het is dus andersom. Het gebeurt niet omdat het geprofeteerd is. Het wordt verbonden aan de profetie omdat het gebeurt. Ja? En er zit een rare of een bijzondere kant aan het citeren van profetieën en teksten in die tijd. En dat zou je een beetje kunnen vergelijken met die melodie van Hassler in de tijd van Bach. Ik zei net, een paar akkoorden waren genoeg om het denken in de richting van Todeszehnsucht te krijgen. En precies op diezelfde manier werkt het in de tijd van het Nieuwe Testament met Bijbelcitaten. Bij een deel van het citaat komt het geheel mee. Het is niet alleen deze tekst, maar ook wat er nog meer staat in Jeremia 31. En ik zal u die hele profetie voorlezen. Dan weet u wat er staat. Jeremia 31, vers 15 tot en met 17. Zo zegt de Heere. Er is een stem gehoord in Rama, een rouwklacht, een zeer bitter geween. Rachel weent over haar kinderen. Ze weigert zich te laten troosten over haar kinderen, want ze zijn er niet meer. Zo zegt de Heere, bedwingt uw stem van geween. En uw ogen van tranen, want er is loon voor uw werk, spreekt de Heere. Ze zullen uit het land van de vijand terugkomen. En er is hoop voor uw nakomelingen, spreekt de Heere. Uw kinderen zullen terugkomen naar hun gebied. In die tijd hoorden ze niet alleen vers 15... die geciteerd wordt, maar ook de rest van de profetie. En Rama, dat is de grensplaats tussen het tweestam en het tienstammenrijk. Vanuit Rama vertrokken de ballingen naar Babel. En Rachel krijgt daar in Jeremia 31 de belofte dat haar kinderen terug zullen komen en dat er een einde komt aan de straf die de Heere geeft. En deze belofte heeft de eeuwen door de hoop levend gehouden als het moeilijk werd. Ook in de Tweede Wereldoorlog, ook in Auschwitz. Jullie kinderen, jouw kinderen, Rachel, keren terug in hun eigen land. Met andere woorden, wat er ook gaande is, Gods volk heeft toekomst. En die belofte is er en houdt de hoop levend. Toen werd vervuld. De Heilige Geest laat Matthäus opschrijven dat de beloofde toekomst begint bij de geboorte van de Messias. De kinderen van Bethlehem zijn de laatste martelaren van het oude verbond. Maar in die tekst horen ze de belofte. Misschien de moeders niet, want je moet je ook voorstellen dat Matthäus pas jaren later geschreven wordt. En ze werden niet zo oud in die dagen. Die moeders zullen gehuild hebben. Ze zullen geweigerd hebben zich te laten troosten. En als ze ooit die tekst gehoord hebben van Matthäus, dan hebben ze die gehoord in hoge ouderdom. Nadat ze al jaren met dat verdriet verder hebben moeten gaan. Hoe het verder gegaan is, kunnen we alleen maar gissen. Maar ik kan me zomaar voorstellen dat ze nood uitgeschreeuwd hebben naar God toe. Want wat moet je anders? Wat moet je anders als je met dit soort dingen te maken hebt? En natuurlijk, je kan het allemaal relativeren. Het ging misschien om maar 20 kinderen. Maar het zal je kind maar zijn. Het zal je kind maar zijn. En je zal er maar moeder van zijn. Ze zullen hun nood naar de Heere uitgeschreeuwd hebben. En ik hoop dat ze daarin rust gevonden hebben. Rust gevonden bij dat de Heere hen hoorde. En in de zekerheid dat God Herodes zou vergelden wat hij hen aangedaan had. Want de Heere doet recht. Onherroepelijk. Altijd. Of het allemaal echt zo gegaan is, weet ik niet. Hoe ze daarmee verder gegaan zijn. Maar ik weet wel dat je weinig hebt aan schema's en aan totaalplaatjes over hoe onbegrijpelijke dingen als sterven van kinderen en zo geregeld zijn. Dat is ook niet de manier waarop we elkaar troosten. Troost vind je wanneer je met al je verdriet, met al je ellende, met al je pijn mag zijn wie je bent op dat moment. Mag zijn bij die ander wie je bent op dat moment. En ook bij God. Je vindt geen troost in alle analyses en in verklaringen. Je vindt troost in de nabijheid van de ander. Asaf heeft het al eens onder woorden gebracht in een van zijn psalmen. Hij heeft onder woorden gebracht dat hij probeerde rust te vinden in wat hij begrijpen kon en met zijn verstand kon doorgronden. Maar ontdekte dat hij pas rust vond, echt rust vond, toen hij in Gods nabijheid was. In Gods begripvolle armen. En daar moet je heen, denk ik. Kijk, wij hebben als gelovigen een relatie met God. Een relatie van persoonlijke betrokkenheid en overgave. En als er dingen gebeuren, als er gebeurtenissen zijn die die relatie met God onder druk zetten, of misschien zelfs onmogelijk maken, dan kom je daar niet uit met een schema, of met een verklaring, of met mooie woorden. Eigenlijk is er maar één weg waarlangs je eruit komt. Dat is door God te zoeken in die omstandigheden en dat gevecht aan te gaan. Je kan beter worstelen met God dan dat je God uitlegt. Zonder worsteling zou er nooit sprake geweest zijn van Israël. En als er gevochten moet worden om bij God te komen, dan is het gevecht ook de enige weg om bij God te komen. Niet om dat gevecht, maar omdat je, ja, je moet soms de diepte in kunnen gaan en de worsteling in kunnen gaan om bij jezelf te kunnen komen. Want daar geloof ik wel heilig in. Dat is dat die relatie die wij met God hebben bestaat bij de gratie van echtheid en oprechtheid. God prikt door alles heen wat wij voor kunnen spiegelen. Kijk, we kunnen er vroom uitzien, we kunnen er goddeloos uitzien, het maakt me niet uit. God prikt door ons heen, door onze buitenkant. En hij ziet ons hart aan. En daar wil hij contact mee. En soms moet jij vechten. Soms moet je boos zijn om bij jezelf te kunnen komen. En vanuit de pijn ontdekken dat in die pijn God jou ontmoeten wil. Niet omdat pijn fijn is, maar omdat je daar bent en jij dat echt bent. Dat is ons geloof. Ook als het moeilijk is. Ook als er dingen gebeuren waar je met je verstand niet bij kunt. Vecht maar. Ga dat gevecht maar aan. Word maar een Israël, een strijder met God. En ontdek maar wie Hij is in de praktijk van jouw leven. Amen. We willen met elkaar gaan danken en bidden. Almachtige Vader, trouwe God in onze Heer Jezus Christus, u hebt mij in mezelf gemaakt. En wonderlijk, maar waar, ik kan dat zeggen namens iedereen die hier zit en ook iedereen die hier niet zit. U hebt mij zelf gemaakt. Met toegewijde tederheid heeft u mij aangeraakt. Wat een ongelooflijk wonder, Heere, u bent bij ieder van ons persoonlijk betrokken. Paulus schrijft zelfs over ieder mens dat hij in u leeft, in u beweegt, in u is. En dat gaat ons verstand te boven. Wij kunnen dat niet bevatten. Ongeacht waar we vandaan komen, waar we geboren zijn, ongeacht wie we zijn, wat we geloven of niet geloven, ieder mens leeft in u, is in u en beweegt in u. Want het is een voorrecht, Heere, dat wij door het evangelie van de Heer Jezus Christus u ook hebben mogen leren kennen. Dat we ons niet alleen maar in u bewegen, dat we niet alleen maar in u leven en niet alleen maar in u zijn, maar ook nog een relatie met u hebben, door hem. Wilt u geven, Heere, dat we door mogen hebben wat er met die relatie bedoeld wordt. Dat we door hebben dat het niet gaat om een fraaie vertoning of een mooi spel, maar dat het gaat om echtheid tussen u en ons. U weet wie we zijn, u weet wat in ons hart is, u weet wat in ons denken is. En u wilt dat we op dat niveau open zijn en open gaan voor u. Wilt u ons daarin leiden door uw geest en wilt u ons leren ons gekend te weten door u in alle dingen. Heren, we hebben veel gezegd, we hebben grote dingen gezegd, we hebben het over moeilijke dingen gehad. Heren, u kent ieder van ons hier in de gemeente. Er zijn ook broeders en zusters bij die op een andere manier zich heel goed kunnen voorstellen wat de moeders van Bethlehem gevoeld hebben. Wilt u hen nabij zijn, wilt u hen troosten en wilt u geven dat ze in hun verdriet rust hebben kunnen vinden en rust vinden bij u. Omdat u alle dingen in de hand houdt en alle dingen in de hand heeft, ook als wij er niks van snappen en het niet kunnen rijmen met wat we weten. Dank u wel dat u onze God bent. En we willen u ook danken dat we met elkaar mogen bidden voor deze wereld. We hebben net al gezegd hoe verbonden u bent met ieder mens. En ondertussen gebeurt er van alles. De meest verschrikkelijke dingen. Wilt u zich ontfermen over deze wereld, Heer? En wilt u de macht van Satan verbreken? En wilt u iedereen die in uw dienst staat om daaraan te werken, zegenen en nabij zijn? En wilt u uw naam groot maken over deze aarde? Dank u dat we daarom mogen bidden en mogen vragen. We willen u ook bidden, Heren, voor de lunch die er is vanmiddag met de buurt. Wilt u dat een goede tijd doen zijn? Wilt u geven dat er ruimte is om van hart tot hart te spreken? Wilt u ruimte maken om te luisteren, om te horen, om te ontvangen en om er te zijn voor degenen die komen? En wilt u geven dat in dat bij elkaar zijn iets geproefd mag worden van uw zorg, uw nabijheid en uw liefde? We danken u dat we ook mogen bidden voor de broeders en zusters in de gemeente die niet meer in gelegenheid zijn om naar de kerk te komen, die thuis meeluisteren. Wilt u hen nabij zijn, heren? Wilt u hen doen ervaren dat ieder moment van hun leven, ook als ze alleen zijn, in uw nabijheid is en dat u hen draagt? In het bijzonder willen we dat bidden voor zuster Smitshoek. Wilt u haar zegenen in haar oude dagen? Wilt u haar nabij zijn en wilt u geven dat ze in alle dingen uw nabijheid mag opmerken en uw zorg en uw trouw? Dank u wel dat we daarom mogen bidden en mogen vragen voor elkaar en met elkaar. In Jezus' naam. Amen. We gaan ons slotlied zingen. Psalm 124. Het eerste en laatste couplet. Vang en draag met u de zegen van de Heer. De genade van onze Heer, Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.